Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks deel 2 van onze kookrubriek Instructies voor de Kok. Een reportage over een Boeddha-beeld op zolder en een gesprek met de Tibetaanse professor Samten Karmai. Maar eerst het boeddhisme in het wereldnieuws. Op 17 juni werd in Thailand Prasupoy Suvayo, een monnik van het Metta-Dhamma bosklooster in Phang, met messteken om het leven gebracht. De moord is waarschijnlijk het gevolg van zijn milieuactivisme. Hij deed met name pogingen om een groot bosgebied in de buurt van het klooster te behouden. En dat bracht hem in conflict met een aantal invloedrijke lokale politici en zakenlieden. Prasupoy is al de 19e milieu- en mensenrechtenactivist die in de afgelopen 5 jaar in Thailand vermoord is. In Sirpur in Noord-India is men al 5 jaar bezig om een 1500 jaar oude stad op te graven. Onlangs heeft men naast 100 boeddhistische tempels ook een boeddhistische school ontdekt die groot genoeg was om 10.000 studenten te huisvesten. Het lijkt erop dat Sirpur veel groter was dan het bekende Bodh Gaya. En de lokale autoriteiten hopen dan ook dat ze mogen delen in de internationale stroom toeristen die in Noord-India langs de boeddhistische heilige plaatsen trekt. De Spaanse Tibet Support Groep is in hun land een rechtszaak begonnen tegen de voormalige eerste minister van China, Li Peng, en nog 5 andere hoge ambtenaren, vanwege hun betrokkenheid bij de jarenlange schendingen van de mensenrechten in Tibet. In Spanje werd onlangs de Argentijnse marineofficier Adolfo Schilingo veroordeeld voor mensenrechten schendingen in Argentinië tussen 1976 en 1983. Nu hoopt de Tibet Support Groep dat ook deze Chinese prominenten veroordeeld zullen worden. En tot zover het nieuws. In het tweede deel van onze kookrubriek Instructies voor de Kok gaat het vandaag over tofu. Tofu heeft geen ego en dat maakt het dan ook tot het ideale zen-ingrediënt. Vanuit de keuken van het Parijse Dana Zen Centrum leert Tenzo Willem u de fijne kneepjes van de zen-keuken.
Instructies voor de kok. Vandaag gaan we maken een klassieke zen groente tofu mix. Dat is echt een succesnummer aller tijden. Eén stronkje broccoli hebben we nodig. Dat maken we in kleine roosjes. Een dikke winterwortel geschild en schuin gesneden. Hè? Mooie schuine ovaaltjes. Ongeveer 0,5 centimeter dik. Een stukje verse gember, dan in kleine stukjes gehakt. Niet al te fijn. Gewoon een stukje bijten is ook best lekker. Een onsje tauge, goed gewassen. 2 teentjes knoflook. Wat geweekte hijiki. Hijiki, dat is een soort zeewier. Een kleine dunne stengeltje zeewier. Eventueel wat stukjes shiitake of andere Nederlandse paddenstoelen. Kan hartstikke goed ook.
Ben jij de boodschappenlijst?
Tofu, tamari en of shoyu. Kijk wat het verschil ook is wat ze hebben.
Kom, we gaan op zoek.
Oké, natuurwinkel.
Ik zie zelfs biologische gember.
Het ziet er goed uit, allemaal geen wortels met gaten erin. Het ziet er allemaal hartstikke goed uit. We gaan tofu zoeken. Tofu, tofu, tofu. Hier hebben we tofu klassiek. Bio tofu. En je hebt tegenwoordig een hele reeks van tofu producten. Hè? Bijvoorbeeld hier tofu met tuinkruiden, tofu met tamari, zelfs al vorige week. Het scheelt hier weer tamari kopen. Oh, daar moest je ook nog naar kijken. In de flessen tamari. Hey, en er staan ook allerlei tofu spreads voor op brood. Hè? Ja, tofuti, kijk. Dat is lekker, joh. Het is natuurlijk een Amerikaans alternatief voor cream cheese. Het is lang niet zo vet en het is glutenvrij en dairy-free, ja, als je het wil. Maar het smaakt ook ontzettend lekker.
Het heet creamy smooth en het is dus tofu eigenlijk.
Het is tofu, ja. Het is echt een romig gemaakte tofu. Kijk, deze is met herbs en chives. Het is allemaal heel Amerikaans natuurlijk. Amerika zonder cream cheese en bagels, dat kan je je niet meer voorstellen. Maar dit is een heel goed alternatief voor cream cheese.
Nou, dan hebben we alles, hè, Willem?
Ja, we hebben alles.
Nou, dan gaan we maar eens aan de slag.
Nu gaan we koken, nu begint het pas.
wat ga je doen met de tofu? Want hoe krijg je tofu nou echt lekker? Vraag ik mij altijd af.
Ik denk dat je, zeker voor tofu moet je een smaak ontwikkelen. Sommige mensen die aan de smaak van tofu gewend zijn en het kunnen waarderen, die kunnen dus hele verse tofu, zoals deze. Tofu is een hele goede bron van vegetarische proteïne. Als je dat kan waarderen, kan je dat zo eten. Met daaroverheen een beetje heerlijke tamari en dat met stokjes eten. Is een delicatesse. Ik vind het ook heel lekker. Ik ga hem vandaag bakken. Dus in een beetje olijf en sesamolie samen. Hij zit altijd in een beetje zout water. En dat houdt hem goed. Dat moeten we eerst even uit laten lekken. In stukjes snijden. En dan marineren. Ja, zullen we dat eens doen?
Er zijn vrij grote stukken die je ervan snijdt.
Ja, maar goed. Je kan ze op alle maten snijden natuurlijk. Dit is een bite size. Hier kan je je stokje mooi omheen pakken.
Dus deze ga je nu marineren?
Ja, gaan we marineren. Even een schaaltje zoeken.
Moet je dat lang van tevoren doen trouwens, dat marineren?
Nee, ik zou een half uurtje. Kan eigenlijk al zelfs een kwartiertje. Sojasaus voor alles, hè. Dat is toch zo lekker.
En een beetje olie, zag ik. Dat je erin
ja,
zet.
Een klein beetje olie. Beetje currypoeder. En dan even voorzichtig even omroeren. Laten we het even een half uurtje staan.
Wacht even hoor, Willem, je hebt nu een zakje in je hand en daarin zit een soort zwarte sliertjes.
Draadjes, ja. Draadjes, dat zijn ijiki. Zeewier. Japanners eten heel veel zeewier. Ze eten het omdat het lekker is en omdat het heel gezond is.
Ja, het is heel hard.
Ja, dat gaan we eens weken. Die moet geweekt worden, anders heb je er niet veel aan. En ik week hem in een beetje tamari, een beetje sojasaus. En warm water. Kijk, dit moet een half uurtje weken, want anders is het veel te hard om te eten. Zie je? Nou, in zeewier zit dus heel veel jodium. En we hebben niet veel voedsel waar het in zit. De Japanners hebben de hoogste leeftijdsverwachting in de hele wereld. Misschien omdat ze veel vissen en zeewier eten. Je zal het zien als het straks geweekt is en ietsje gestoofd. En dan door de groente met zo'n draadje hier en daar.
Je gaat het nu door de groente tofu mix mengen. Ja. Maar waar kan je het nog meer in gebruiken?
Nou, als je het een beetje fijn kneept. Maar dan kan het ook heel mooi in de miso-soep. Kijk, het ziet er al heel anders uit als die witte, wekige tofu die je er straks zag. Hè? En ik heb het dus zonder boter dit, of zonder vetolie, in een anti-aanbaklaag. Omdat die toch al een beetje gemarineerd was. Zacht vuur, die een leuk kleurtje krijgt en begint te geuren.
Hij is lekker bruin.
Ja. Voilà. Kijk, ik heb een stoompannetje met onderin genoeg water dat hij niet droog kookt. Dan heb ik eerst de wortel. De wortel duurt namelijk iets langer als de broccoli, hè. Met de hijiki, die ook even flink warm en doorgestoomd kan worden. Dan na 5 minuten, want dit gaat allemaal heel snel ontstomen, doe ik deze tweede laag. Dat zit dus in shiitake en broccoli roosjes. Hè? Je hoeft er geen zout op te gooien, want later gaat er nog die tofu mengsel die al gemarineerd is in de sojasaus. Hè?
En dan op het laatste, dan straks is het allemaal gestoomd.
Dan gaan we het goed mengen met het mengsel van de tofu, waar ik een uitje, gember en knoflook doorgedaan heb.
Okay, nu, dit is het moment supreme. Nu
is alles
klaar.
Alles klaar, goed gestoomd. Niet te gaar, dit is echt heel, heel mooi. En nu gaat het mix. Dus ik wil het niet overmixen, een beetje los door elkaar. Kijk, deze zijn lekker warm.
Mooi, al die kleuren bij elkaar.
Ja, mooi, hè? Ziet er toch?
Ziet het groen leuk. Van die broccoli en oranje wortels en ja, dan die goudbruine tofu'tjes.
Ja. Oké, Brengen we deze naar binnen.
Aan tafel zitten leden van de Parijse Dana Sangha. Michel, Mirjam en zijn lerares Geno Roshi.
Vous connaissez Anaïs Nin? She used to eat roquefort at night just to have dreams. It works.
But is tofu also good for your dreams?
I'm not sure. Tofu was good for in the monasteries. Apparently they gave it to the monks who were celibate, so their hormones would be stay calm.
Tofu is goed om je hormonen te kalmeren.
Well, if you're celibate.
Oh, yeah.
It's a bit complicated. You know, Tenge Sensei used to say that tofu has no ego. Tofu is totally blank, no ego. Well, we and he can take any taste that you want to give it.
Voilà.
Tofu heeft geen ego, dus je kan er alles aan toevoegen en het neemt de smaak aan. In de traditionele Chinese keuken en ook in de macrobiotiek is het heel belangrijk dat er een harmonie is van smaken. En ze hebben daar de 5 smaken voor. Bitter, zuur, zoet, pittig en zout. Eigenlijk in elk gerecht moet daar iets van voorkomen, of in ieder geval in elke maaltijd. De Japanners hebben er nog eentje bij verzonnen, of laat ik zeggen Japanners. In Zen is er nog eentje bijgekomen. En dat is namelijk de smaak van niks. De smaak van niks, de smaak van Zen.
Een bijdrage van Marloes Lazal. Wilt u de recepten nog eens rustig nalezen? Kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. En over 2 weken hoort u De Bruine Rijst van John Cage. Op zoek naar mensen die een speciale band met hun Boeddha-beeld hebben, ging Agnes Sommer op bezoek bij Thea Hommema, opleidingscoördinator bij het ROC in Leeuwarden. Daarnaast is zij in de leer bij het internationale Zen-centrum in Wapserveen.
Van de Veldenstraat 10 in Leeuwarden. Hommema, loopbaancoaching en advisering. Nou, hier woont een Boeddha-beeld.
Ah. Hallo, kom Hallo. Verder.
We gaan direct naar de plek?
Lijkt me een goed idee. We gaan naar boven.
Oké. Boeddha staat boven. Rommelkamertje, een boekenkamer.
Ja, van alles kamer is het eigenlijk. Studeerkamer, meditatiekamer. Ik ontvang mensen voor loopbaanadvisering. Schilderijen die ik heb gemaakt die er staan. En
veel boeken. Volkssprookjes, nog meer sprookjes. En meditatie, haiku, zen. Ook veel spiritueel gedoe, hè?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ik zie nog steeds geen Boeddha.
Daar is een Boeddha.
Oh, dat is een heel kleintje.
Ja, dat is een knoop, een Japanse knoop.
Wat is dat, een Japanse knoop? Is dat een houding?
Het wordt gebruikt als knoop. Als een knoop van een jas. En die heb ik op een hele mooie steen gezet die ik ooit gevonden heb. Dus die zit eigenlijk bij mijn attributen die belangrijk voor me zijn.
Ja, dit is een plank in de boekenkast en daar liggen wat hebben dingetjes.
Ja, klopt. Ja.
En die Boeddha, waar komt die vandaan?
Deze Boeddha heb ik ooit in Sneek gekocht. Het was eigenlijk wel een bijzonder moment, want toen had ik besloten ergens anders te willen werken. En dat was gelukt. En toen had ik eigenlijk een afscheid van mijn collega's. En toen kwam ik deze kleine jonge Boeddha tegen in een antiekwinkel waar dus allerlei knopen werden verkocht. En onder andere een Boeddha-knoop. En toen dacht ik, nou, die is van mij, die wil ik kopen. Dus die heb ik toen gekocht.
Die lag daar op je te wachten?
Die lag op mij te wachten, ja, inderdaad. Het was weer een nieuw begin. En wat ik het aardig aan
zelf gekocht of later kopen?
Ja, nee, dat officieel zou je ze moeten krijgen, maar ik heb deze zelf gekocht, ja.
Hoe duur was die?
Deze was €25, denk ik, zoiets. Ja. En het aardige vind ik eigenlijk van de Boeddha's, vind ik eigenlijk altijd het mooiste, de achterkant. En dat zijn dus de draperieën, hè, van de stof. Ja, de zithouding, hè, de rug. Dus in deze vind ik het dus ook heel mooi. Met die heel streng is het allemaal uitgesneden dat het hart houdt. Het is natuurlijk een beetje een strenge Boeddha, vind ik wel mooi. Een sobere, strenge Boeddha. Al mijn Boeddhaatjes die ik heb zijn vrij...
Beetje lacherig.
Nou, er zijn ook twee lacherige, ja. Die zitten daar.
Dat zijn ook al van die kleintjes. Een voorkeur voor
klein Boeddhaatjes. En dit is een andere Boeddha. Deze is van koper. Die heb ik ooit gekregen. En deze lachende Boeddha's heb ik ook gekregen.
Die staan voor het raam.
Ja, ik kijk, maar als ik achter mijn bureau zit, kan ik er altijd even naar kijken. De humor en het plezier wat daar voor mij uitstraalt. De lachende Boeddha is voor mij eigenlijk de eerste kennismaking met het boeddhisme. De humor heeft me toe verleid om me tot het boeddhisme te richten. En sinds de jaren 15 is het een belangrijk onderdeel van mijn leven. Voor mij is dus het mediteren vanuit het zen-boeddhistische achtergrond het belangrijkste wat ik eigenlijk doe. En natuurlijk zoals ik probeer te leven. En wezen zijn de Boeddha's voor mij in die zin belangrijk. Is het dus eigenlijk dat het me herinnert aan het gewoon zitten in meditatie.
En, moet je daar dan aan herinnerd worden?
Nou, eigenlijk niet. Maar het is meer ook dat ik daardoor ook deel ben van een grote geheel. Want ik zit hier alleen op mijn kamer. Ja, en ik heb nog een Boeddha, die heb ik zelf geschilderd.
Oh, dat is ook heel bijzonder, hè?
Ja, die heb ik ooit eens een keer geschilderd en die staat naast mijn meditatiekussen.
Zijn ze belangrijk voor je?
Ja, ik ben blij dat ze er zijn, maar het is niet zo dat voor mij de Boeddha's belangrijker zijn dan andere attributen die ik in deze ruimte heb. Dus ze hebben een plek, maar verder is het een onderdeel van het geheel. Ze zijn heel speciaal, maar toch ook weer heel gewoon.
Welke is het belangrijkste, speciaalste?
Nou, dat is dit kleine jonge boeddhaatje toch wel. He, dat is mijn laatste. Oh, daar heb ik mijn laatste. Ik ga nu nog een muziekblad valt. Maar deze jonge boeddha, dat is toch mijn. Ja, dat is een soort nieuw begin. Dus, en hij heeft een hele. Ja, een beetje een plechtige houding. En sober, daar hou ik ook van.
Sober is het hier niet bepaald.
Nee, het is een overdaad. Ja, het is een overdaad aan
spulletjes.
Ja, ja, het is mijn verzameling van mijn hele leven. Dus wat dat betreft is het hier inderdaad niet sober.
Nee, dus soberheid is ook innerlijk.
Ja, toch meer. Ja, en ook wel het verlangen. Er zit ook wel iets van een verlangen om het juist helemaal leeg te hebben. Maar aan de andere kant kan ik ook geen afstand te doen. Net zo goed ik niet van die boeddha's afstand. Ik bedoel, als ze één keer deel zijn van mijn interieur en van mijn omgeving, dan hebben ze echt een eigen plek. Ze zullen ook niet zo gauw op een andere plek terechtkomen. Nee, maar goed, ik werk hier ook. Hè? Dus het is een ruimte waar veel gebeurt. Het is de grootste kamer in het huis, dat zou je misschien niet zeggen.
Het is overigens helemaal niet zo'n grote kamer. Ik schat het zo 3x4.
Ja, 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 ja.
Met een beetje een laag plafond van hout.
Ja, dat is een jaren 30 huis, zijn ook allemaal van hout.
Ja, ja, hout.
Ja, ja, en er staan nog 2 meditatie.
En dus geheel volgestouwd met veel boeken en spullen.
Ja, klopt. Ja. Dingetjes, muziek standaard nog voor mijn saxofoon die in de kast staat. Nou, mijn foto's en mijn Egypte-verzameling.
Afstand doen valt niet mee.
Nee, ik heb loslaten. Dat is sowieso iets wat voor mij, en dat is misschien ook de reden waarom ik ooit ben gaan mediteren. Dat is voor mij niet eenvoudig. Ik hecht mij in die zin, maar niet op een manier van bezit, als wel dat ik ervan geniet. Ja, dus het plezier.
Er is toch niks mis mee?
Nee, er is ook helemaal niks mis mee. Maar het is ooit een lekkage geweest. En toen stond, was er het risico dat alles onder water zou lopen. En dat was toen voor mij echt heel erg. Ja, al die boeken nat zouden worden en voor altijd onherstelbaar vernield. Dat is toen een heel moeilijk moment geweest. Toen merkte ik wel hoe gehecht ik was aan mijn spullen.
Ja. Zo, we zijn erbij gaan zitten. Mag ik zo'n boeddhaatje even kijken? Je vertelde net over een knapzak.
Ja, dit is zo'n lachende boeddha. Die loopt met zijn knapzak en zijn gezellige uiterlijk. Hij at ook veel, dat kun je ook wel zien. Het is een hele gulle uitstraling heeft deze boeddha. En ook een beetje het idee van het reizen, hè, dat spreekt me heel erg aan. En alles wat je bezit heb je dan op je rug. Het is gewoon, ja, je bent wie je bent. Je neemt wat paar dingetjes mee wat je nodig hebt voor onderweg. En that's it. En verder vriendelijk. Vriendelijkheid en respectvol omgang met de mensen om je heen. Nou, dat vind ik belangrijk. En dat straalt deze boeddha voor mij ook wel uit. De andere die zit, dat is ook een lachende boeddha, maar die zit op een relaxte manier. Heeft misschien ook wel een beetje te maken met het feit dat ik zelf veel pijn heb geleden bij het zitten. De eerste jaren was eigenlijk alleen maar lijden, gewoon lichamelijk lijden, letterlijk. Omdat het gewoon heel moeilijk was voor mij om te zitten. Dat is in de loop der jaren beter geworden. Ja, men zegt ook wel eens van dat je je eigen lijden ontkent en dat zit dan in je lijf. En dat moet je dan op die manier ervaren. Maar tegenwoordig heb ik daar dus minder last van. Mijn lichaam doet minder pijn. Maar dan krijg je weer andere dingen bij mediteren waar je last van hebt. Een jeuk of een tranende ogen. Dus het is niet altijd even prettig. Dus misschien dat ik ook zo verlang naar zo'n opgewekt iemand. Die
lekker relaxed kan zitten.
Ja, die relaxed zit en ook helemaal nergens last van heeft. Hè? Dus ik heb ook allerlei bijzondere attributen van meditatiebankjes speciaal voor mij gemaakt. En een heel groot kussen, extra large, zodat ik toch lekker kan zitten en toch goed kan mediteren. Voor heel veel mensen is het een gemak. Hè? Voor andere mensen, want mensen ook wel eens verbaasd dat ik altijd maar weer doorging. Maar ik zei, nou, ik wil gewoon doorgaan. Nou, en uiteindelijk merk ik dus dat ik nu echt 20, 25 minuten kan zitten zonder dat ik lichamelijk pijn heb. En dat is natuurlijk wel heel prettig.
Voelt dat als een overwinning?
Ja, of een overwinning. En wezen is elke keer als je zit weer als het ware de eerste keer. Hè? Zo, die houding heb ik ook wel. Maar het is natuurlijk wel heel prettig om te ervaren dat echte lichamelijk ongemak, dat toch in de loop der tijd verdwijnt. En dat het gemakkelijker gaat. En dat er dan weer andere dingen gebeuren die ook niet eenvoudig zijn. Maar dat er toch iets van een verandering is. Ja, dat is zeker prettig.
Ja, het zou ons knap vervelend worden.
Ja,
toch?
Nou, ik denk dat ik dan ook een keer. Ja, waarschijnlijk was het dan ook op een gegeven moment dat ik dacht van nou stop ik ermee. En voor mij is mediteren toch ook wel een heel belangrijk onderdeel van mijn leven geworden. En ik voel me er, ik heb een hele drukke baan en druk leven. En het is een heel prettig rustpunt geworden. En ik word er ook zelf ook alerter en rustiger van. Voor mij is mediteren ook een vorm om weer een beetje terug te komen naar de juiste proporties of een zekere mate van realiteitszin. Soms kan ik dingen heel extreem zien. Ik kan ook heel boos zijn. Hele boze mensen, die kiezen soms ook voor mediteren volgens mij. Nou, ik ben er zo iemand. Nou, ik word er gewoon ook stukken rustiger, vriendelijker, milder van en minder druk.
Is het een manier om de boel beter in de hand te houden?
Ja, beter in de hand te houden en dingen gewoon meer zien in de juiste samenhang. Dus voor mij is het ook een realistische kijk op het leven. Heel vaak ging ik mediteren, daarna dacht ik van god, dan maak ik me toch eigenlijk druk om. En ik lees er ook veel over. Dat is ook eigenlijk niet de bedoeling. Denk ik wel eens, hè, dat overlezen. Want je moet gewoon gaan zitten en mediteren. Maar ja, ik vind dat ook heel prettig om erover te lezen.
Er zitten nogal wat zeurboden aan.
Ja,
hè?
Misschien.
Moeten en maren.
Ja. Nou ja, het kan ook zijn dat ik het als zodanig opvat. Maar het aardige vind ik ook dat het een heel praktisch is. Van ga maar gewoon zitten en ga het gewoon maar doen. En het is gewoon in het hier en nu. En het ga gewoon zitten. En als je zit, dan zit je. En als je eet, dan eet je. Dus het is eigenlijk heel eenvoudig.
En waarom zou je niet gaan lezen? Als je leest, dan lees je.
Ja, als je leest, ga lezen. Maar af en toe is het voor mij ook wel goed om iets te doen. Nee, ik heb dus ook eigenlijk een lijf die veel moet doen. Dat heb ik ook wel gemerkt door het zitten. Dus het is soms ook een beetje een vlucht om er lekker over te lezen. Maar in wezen moet ik gewoon gaan mediteren. Hè? Dus, want het is niet zo dat ik elke dag mediteer. Er is wel eens een dag dat het gewoon niet gebeurt. Nou, dat vind ik dan jammer.
Is dat erg?
Nee, dat is helemaal niet erg. Ik ben aan niemand of niets enige. Heb ik geen verplichting. Maar zitten heeft voor mij het beste effect. Of leer ik ook het meest van. Want ik bedoel, uiteindelijk moet je het zelf allemaal hebben ervaren. Daarom zijn boeddha's voor mij misschien ook in die zin voorbeelden van die het ook allemaal hebben ervaren. En ik zit in diezelfde ervaringslijn. Dus het ervaren is eigenlijk genoeg. Maar heel vaak als je het leest, dan denk je, dat wist ik allemaal al. En heel veel boeken, dat is een soort herhaling van zetten. En het ervaren is eigenlijk het meest leerzame. En soms durf ik dat misschien niet aan en dan ga ik gewoon lezen. Dus in dat opzicht is het een gebod.
Thank you.
Een verslag van Agnes Sommer. Samten Karmai is emeritus hoogleraar aan de Sorbonne in Parijs en heeft internationaal naam gemaakt door zijn publicaties over Dzogchen. In het Nederlands De Grote Perfectie, een uniek Tibetaanse benadering van meditatie en spiritualiteit. In de afgelopen 5 maanden was Samten Karmai de Numata-hoogleraar van de Universiteit van Leiden en gaf hij een reeks goed bezochte lezingen over Dzogchen. Fred Gales sprak met hem en vroeg als allereerste waarom hij na zijn opleiding tot monnik uiteindelijk gekozen heeft voor een academische carrière.
To have a proper education in the Tibet, there was only one place in Tibet before 1959, and that was the monastery. So once you enter a monastery.
Voor 1959 was er in Tibet maar één plaats waar je onderwijs kon krijgen, en dat was in een klooster. Om in een klooster te kunnen wonen moest je monnik worden, zelfs als je niet wist wat dat inhield. Zoals in mijn geval, want ik was nog erg jong, 1 jaar of 9. Ik verliet Tibet in 1959 toen de Chinezen het land bezetten. Via India kwam ik naar het westen als vluchteling en begon te studeren aan de Universiteit van Londen. Daar begon ik mijn academische opleiding. Dat ik monnik was geweest, was geen probleem. Ik heb bij mijn studie en onderzoek gebruik kunnen maken van wat ik in Tibet als monnik geleerd had. En dat is erg nuttig gebleken voor mijn wetenschappelijke carrière.
And by being a monk, it wasn't really problematic. Because I took the advantage of what I had learned in Tibet as a monk. And that was a very useful thing for me to become an academic.
You study your own culture, eh? But did your view on your culture change after you became an academic?
There was a little bit of problem. It was okay when studying history, but then I ended up doing some kind of anthropology of Tibet. And that was where the problem started.
Because dat was inderdaad een probleem. Het was oké toen ik de Tibetaanse geschiedenis bestudeerde, maar later deed ik antropologisch onderzoek naar de Tibetaanse cultuur en dat was een probleem. Ik vond het moeilijk om afstand te nemen van mijn eigen gemeenschap en cultuur en van buitenaf te kijken naar wat daar gebeurde. Ik voelde me daar nogal ongemakkelijk bij, hoewel ik de cultuur en haar rituelen kende en begreep. Uiteindelijk werd ik een vreemdeling in mijn eigen gemeenschap. En dat was erg teleurstellend. Mensen begonnen ook op een andere manier naar me te kijken. Anders dan naar een ander lid van onze samenleving. Vanaf die tijd voelde ik dat ik geen lid meer was van mijn eigen samenleving. Later kwam ik er ook achter dat men mij beschouwde als een ongelovige.
En later I also discovered that I was described as a non-believer of the ritual traditions and so on.
But doesn't that make your study more difficult?
No, it didn't. As being a member of the society and as being Tibetan, I had an advantage.
Nee, dat niet. Als Tibetaan kon ik me gemakkelijk in de gemeenschap bewegen. En veel mensen waren ook bereid om te helpen door informatie te geven over alles wat ik maar vroeg. Maar er was een barrière tussen ons, tussen mij en hun. Ik stond op afstand, ver weg van de cultuur en keek ernaar. En daar hielden de mensen niet van.
Far away from the culture and looking at it, which somehow people didn't like it.
You only study Tibetan Buddhism or also Buddhism from other regions?
When I was studying history of Buddhism in London, I read a lot of works on.
Toen ik in Londen de geschiedenis van het boeddhisme bestudeerde, las ik veel boeken over andere vormen van boeddhisme, zoals het Japanse en het Chinese. Dat was nuttig om te begrijpen hoe het Tibetaanse boeddhisme zich heeft ontwikkeld. Vooral omdat ik me heb gespecialiseerd in Dzogchen. Het Japanse boeddhisme, met name Zen in Japan en Chang in China, hebben veel overeenkomsten met Dzogchen qua geschiedenis, ideeën en praktijk.
China, because these three had very parallels in the ideas and the practices.
But was that a subject which was not researched before? You were the first one to start with this research.
When I came to the West, it was hardly known at all. And so this was one of the reasons I.
Toen ik naar het Westen kwam, was Dzogchen nauwelijks bekend. Dat was een van de redenen dat ik dacht dat het een goed idee zou zijn om er onderzoek naar te doen voor mijn proefschrift aan de Universiteit van Londen. Ik voelde ook dat het erg belangrijk was voor me en ik voelde het ook als een plicht om het Tibetaans boeddhisme te bestuderen en te verklaren zoals het is. Elke keer als ik de verslagen las van de vele westerlingen die in het begin van de 20e eeuw naar Tibet reisden en het Tibetaans boeddhisme beschreven, dacht ik, zo is het niet echt. Dus vond ik het belangrijk als Tibetaan en als vluchteling om onderzoek te doen naar het Tibetaans boeddhisme en de geschiedenis daarvan, om het te verklaren vanuit ons eigen standpunt.
In order to explain our own point of view.
Could you tell in short what it is? What is Dzogchen?
Dzogchen is a type of a meditational teaching. Its main is to teach how to meditate. But it has also.
Dzogchen is in de eerste plaats een methode om meditatie te onderwijzen. Maar het heeft ook specifieke filosofische ideeën die anders zijn dan de algemeen boeddhistische inzichten. Het bijzondere van Dzogchen is dat het in Tibet ontstaan is en gedeeld wordt door twee religieuze tradities. De Nyingma, de oudste boeddhistische school in Tibet, en Beun, een niet-boeddhistische traditie in Tibet.
En ze both share this particular teaching. That's why the Dzogchen philosophy in Tibet has a very special position.
Now you have also Dzogchen practitioners outside of Tibet. You have a number of organizations which are very active in the West. Do they preach the traditional Dzogchen way?
Some of the Tibetan lamas do try to teach following the real authentic tradition. But then there are other Tibetan lamas who seem to.
Sommige Tibetaanse lama's proberen de echte, authentieke traditie te onderwijzen. Maar er zijn ook Tibetaanse lama's die hun eigen interpretatie volgen om zoet te zijn voor westerse oren. Ze hebben zelfs hun eigen persoonlijke opvattingen over en ervaringen met meditatie volgens Dzogchen gepubliceerd. Dzogchen is erg populair geworden onder Westerse boeddhisten. De populairste lama die Dzogchen in het Westen onderwijst is Regio Namkhai Norbu. In november vorig jaar heeft zelfs de Dalai Lama in Amerika meditatieonderricht gegeven volgens de Dzogchen-traditie.
Even de Dalai Lama taught meditation according to Dzogchen tradition in the United States. The question that was always asked, what is the difference between Bowen religion and Buddhism in the Tibet? And the simple answer to this question is that Bowen has got its own founder, a personage called Thompa Shiro Myo, and also the Bowen teaching. Bowen has adopted the Buddhist philosophy.
Een vraag die altijd gesteld wordt is, wat is het verschil tussen Bowen en Boeddhisme in Tibet? Het eenvoudige antwoord op die vraag is dat Bowen zijn eigen grondlegger heeft, Thompa Shendrab Miwo. Daarnaast zijn er de Bowen leerstellingen. Bowen heeft zich sterk aangepast aan de boeddhistische filosofie, aan boeddhistische theorieën en opvattingen, zoals bijvoorbeeld reïncarnatie, en het idee dat de mens leidt aan het bestaan. Daarom beschrijven veel mensen de Bowen-traditie als een tak van het boeddhisme, maar de Bowen-geschriften bevatten veel concepten en termen die duidelijk inheems zijn en niet afkomstig uit de Indiaanse of Chinese cultuur. Veel van de ideeën uit een boeddhistische sutra, die vertaald is uit het Sanskriet in het Tibetaans, kunnen worden beschouwd als Indiaanse ideeën die via het boeddhisme naar Tibet zijn gekomen. Wetenschappers die willen weten wat de oorspronkelijke Tibetaanse opvattingen waren over het leven en het universum, vinden die niet in de boeddhistische literatuur, maar wel in de Bowen-geschriften. Vandaar dat veel mensen geïnteresseerd beginnen te raken in de Bowen-teksten als een manier om het oorspronkelijke Tibetaanse gedachtegoed te leren kennen.
Life and the universe, etc. And these we cannot find in the Buddhist literature. This you can find only in Bowen literature. So that's why a lot of people are beginning to take interest in Bowen literature in order to understand the Tibetan point of view.
But that means that Bowen is older from an earlier date as Buddhism in Tibet.
Traditionally, the Bowen religious tradition maintains it is older than Buddhism, which is historically, yes, attested. When Buddhism came to Tibet, there was a belief which was called the Bowen.
De traditionele opvatting is dat de Bowen-religie ouder is dan het boeddhisme in Tibet, wat historisch gezien ook juist is. Toen het boeddhisme naar Tibet kwam, was er een geloof dat Bowen werd genoemd. Maar dat is niet hetzelfde als de Bowen die in de 11e eeuw ontstaan is en die wij nu kennen. Er is een verschil tussen de Bowen van voor de 10e eeuw en de hedendaagse Bowen die sterk beïnvloed is door het boeddhisme. De Bowen-religie uit de 8e en 9e eeuw was meer inheems en autochtoon. De Bowen-gelovigen uit die tijd waren vooral geïnteresseerd in de rituelen die voordelen brachten in dit leven. Rituelen om veel kinderen te krijgen, een goed leven te hebben, rijkdom en een lang leven. Daarnaast waren er uitgebreide begrafenisrituelen. Dat was de belangrijkste specialiteit van de Bowen-priesters in die periode. Zij waren bijvoorbeeld de mensen die als taak hadden om de koninklijke graven aan te leggen.
One of the most special reality of the priesthood during this period, for example, they were the people who had the task building the royal tombs.
If you look at Bowen religion, can you compare it with other traditional forms of religion of neighboring people?
The Bowen religion is very, very rich in the myths and the rituals. They are very widely practiced in the border areas.
Het Bowen-geloof is rijk aan mythen en rituelen die veelvuldig beoefend worden in de grensgebieden van Tibet. Soms worden deze rituelen gepraktiseerd in dezelfde streken waar ook Taoïstische rituelen worden beoefend. En er zijn ook overeenkomsten tussen beide. Maar de religieuze traditie zelf verschilt behoorlijk. Het Bowen-geloof is bijna altijd verbonden met de eerste Tibetaanse koning, die uit de hemel neerdaalde naar de aarde om te heersen over de zwartharige mensen. Dat is een erg belangrijk aspect van Bowen. Het is inheems en autochtoon en het gaat altijd over de Tibetaanse koningen, het Tibetaanse volk en het Tibetaanse landschap met zijn bergen en meren.
Talking about the Tibetan kings earlier time and the Tibetan race and the Tibetan environment, the Tibetan mountains, the lakes.
You are giving at the moment a series of lectures here in Leiden, and one of the subjects on which you also wrote a book is the fifth Dalai Lama. He was very special.
Yes, fifth Dalai Lama was an unusual person. He had a very wide, very open spirit. It seems to me that he never really had any kind of inhibition when he...
Hij was inderdaad bijzonder en hij was zeer ruimdenkend. Volgens mij kende hij geen enkel taboe als hij zich bezighield met religieuze tradities. Ik ben bezig om zijn autobiografie te vertalen, een dik boek dat bestaat uit drie delen. En daaruit blijkt dat hij al vrij vroeg belangstelling kreeg voor Dzogchen, zoals het onderwezen werd in de Nyingma-school. Mede omdat de Nyingmapa directer waren in het behandelen van religieuze kwesties, terwijl de Gelugpa dogmatischer waren en meer op afstand stonden van de leraren. Zij behandelden meditatie niet direct. Het hele Gelugpa-onderricht is gebaseerd op openbaar debat. Terwijl als je bijvoorbeeld Dzogchen volgt, dan gaat het meer om het rechtstreekse contact met je eigen leraar, zonder dat er iemand anders bij is. De vijfde Dalai Lama schreef een heel belangrijk boek over Dzogchen, waarin die de Dzogchen-doctrine uitlegde volgens zijn eigen opvattingen en die contrasteerde met de Gelugpa. Maar deze tekst is tot nu toe nog niet vertaald in een westerse taal.
And he wrote a very important text on the Dzogchen tradition, explaining Dzogchen doctrines according to his own ideas, in contrast with the Gelugpa doctrines, for example. But this text so far has never been translated into Western languages at all.
You wrote also a book, The Secret Vision, of the Fifth Dalai Lama.
Yes, this is something, again, another aspect of the Fifth Dalai Lama. From the age of six, he began to have a kind of vision, which he never wanted.
Ja, dat is een ander aspect van die Vijfde Dalai Lama. Vanaf zijn zesde begon hij visioenen te krijgen, die hij eigenlijk nooit aan anderen wilde vertellen. Hij vond het ook heel vervelend om visioenen te krijgen en probeerde ze eerst te onderdrukken, maar dat lukte niet. Ze bleven komen. Toen bedacht hij dat het misschien goed was om ze op te schrijven. Misschien zou er in de toekomst ooit iemand in geïnteresseerd zijn. Zijn leven lang bleef hij zijn visioenen opschrijven en hield dat ook zijn leven lang geheim. Ze zijn dan ook niet opgenomen in zijn verzamelde werken. Er bestaat alleen een manuscript in twee delen met zeer gedetailleerde beschrijvingen van wat hij zag en voelde. Iets later wilden kunstenaars aan zijn hof tanka schilderen volgens de visioenen van de Dalai Lama. Dus zij moeten er op de een of andere manier van geweten hebben. Ze vroegen de vijfde Dalai Lama om een korte tekst te schrijven waarin hij zijn visioenen zodanig beschreef dat zij die konden schilderen. Later is die tekst in goud gekalligrafeerd en zo hebben we nu dus een gouden manuscript van deze tekst met heel veel illustraties. Ik heb dat vertaald en uitgegeven.
Describing his visions so that they could paint. And this was later calligraphed in gold. That's why we have a gold manuscript of this particular text with a lot of illustrations. And this is what I published. Thank you.
Bijdrage van Fred Gales over Samten Karmai, die eindigde met een lied van de Tibetaanse groep Gang Chenpa. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. 2 juli aanstaande is de opening van de tentoonstelling Wereld Natuurkunst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Deze tentoonstelling is gewijd aan het natuurbeeld van de grote wereldculturen en daarbinnen wordt ook aandacht besteed aan de boeddhistische visie op natuur. De Nieuwe Kerk is gelegen aan de Dam te Amsterdam. Op 6 juli is er om 19:30 s'avonds een Guru Puja ter ere van de verjaardag van zijn heiligheid de Dalai Lama in het Maitreya Instituut. Maitreya Instituut is gevestigd aan de Brouwersgracht 157-159 in Amsterdam. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Marloes Lazal, Agnes Sommer en Fred Gales. Presentatie Eelco Vijzelaar en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. Komende zaterdag 2 juli om 9:30 ochtends herhaalt de Boeddhistische Omroep op Nederland 1 het televisieprogramma Kinderen op Pad, waarin nagegaan wordt in hoeverre het boeddhisme een rol kan spelen bij de opvoeding van kinderen. Volgende week woensdag zijn we er weer op de radio, net als vandaag om 4:00 middags. Dan kunt u luisteren naar deel 3 van onze serie De Haan, de Slang en het Varken en het eerste deel van het hoorspel De Gezichten van de Boeddha. Graag tot dan!
5 uur, Jo Boots met het